Te weten, Jezus mint ook mij, is mij meer dan alles waard. Ik las een keer een kleine geschiedenis van een meisje. Een meisje was heel erg ziek en is ook overleden. En ze hield in die ziekte zo van haar knuffel, van haar beertje. En ze kon dat beertje niet loslaten. En ze zei tegen haar mama, nu ga ik straks naar de Heer Jezus, maar mag ik mijn beertje, mag ik mijn knuffel ook meenemen? Toen zei die mama natuurlijk, ja, dat mag. Nou, dan gaat het verhaal verder. Dan komt ze bij de hemel aan en daar staat dan Peter, hè? Dat is het verhaal dan. Hè? Of dat is niet echt zo, maar zo wordt het dan voorgesteld. En ze vraagt aan Peter, mag ik mijn knuffel, mag ik mijn beertje ook mee naar binnen brengen? Toen zei Peter, ja, dat weet ik eigenlijk niet, want dat knuffeltje, dat hoort eigenlijk bij de aarde. En wij zijn nu in de hemel. Maar ik zal het even aan de Heer Jezus vragen, zei Petrus. En hij naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus, die vond het goed. Die vond het goed. En dan komt ze met knuffel en al, met beertje en al, komt ze de hemel in. En ze ziet de Heer Jezus. En ze laat die beer los en ze vliegt zo naar hem toe. Hij is me meer dan alles waard. Hij is meer dan een knuffel. Hij is gewoon alles. Je kunt het alleen maar losmaken als je echt ziet wie hij is. Als je echt iets beters, iets mooiers, iets hogers hebt, dan laat je het vanzelf los. Openbaring 14. Vers 1. Openbaring 14, vers 1. En we lezen tot en met vers 13. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 op wier voorhoofden zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelende op hun citers. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten van de aarde. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, ze zijn onberispelijk. En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volken en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zei met luide stem, vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere, een tweede engel volgde, zeggende, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden. En al wie het merkteken van zijn naam ontvangt, hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Tot zover het lezen van de Bijbel. Openbaring 14 komt na hoofdstuk 13. Logica van de eerste klas, tweede klas. Groep 3, groep 4. Oude man spreekt. Maar dat is toch een logica die misschien wel vanzelfsprekend is. Maar in dit geval bedoel ik er eigenlijk iets anders mee. In hoofdstuk 13 van het boek Openbaring gaat het over een beest uit de zee, een monster. En we hebben dat al gehad. En we hebben ook gezien dat er nog een beest uit de aarde opstijgt. En dat die beide beesten nou behoorlijk tekeer gaan. Ze maken er een beestenboel van, zo zou je het misschien mogen zeggen. En er is nog iets bijzonders aan de hand, want in die tijd is de duivel uit de hemel geworpen. Hij is hier op aarde en hij is daar allemaal bij. Hij is er heel nadrukkelijk in betrokken en hij geeft aan het beest uit de zee zijn kracht, zijn macht. En hij probeert dat beest uit de zee behoorlijk te injecteren, moeilijk woord, een behoorlijke impuls te geven, een behoorlijke dosis te geven van zijn macht en van zijn plannen. Maar dat beest uit de aarde heeft bovendien nog een aspect bij zich, namelijk dat hij van zichzelf zegt dat hij de Christus is. De Heer Jezus had al gezegd toen hij hier op aarde was, dat er mensen zouden komen die zouden zeggen dat ze de Christus zijn. Hij noemt ze valse Christussen. En in de Bijbel wordt zo iemand aangeduid met het woord antichrist. Iemand die zegt dat hij christelijk is, maar helemaal niet christelijk is. De antichrist gaat bovendien wonderen doen en tekenen doen. De duivel is ook echt in staat om wonderen en tekenen te doen. En die wonderen en tekenen die leiden ertoe dat iedereen een bewonderende eerbied krijgt voor een geweldig man die hier in Europa, nou ja, laat ik maar zeggen, keizer is of despoot is of grote leider is. Hij krijgt een naam, welke naam weet ik niet precies. Maar er komt hier in Europa een machtsblok van grote omvang, onderwerp van de vorige keer. En de duivel gaat tekeer en probeert om iedereen te laten knielen voor een machtige man hier ergens in Europa. De sollicitanten zijn er al. Ik weet niet of die uit Spanje komt, of uit Frankrijk komt, of uit Duitsland komt. Misschien uit Nederland, wie zal het zeggen. Feit is dat er in die tijd een geweldig machtig man zal zijn. Ja, u komt er zo midden in rollen als u hier voor het eerst komt, maar dat was allemaal al een beetje besproken. Dat was een beetje uit de doeken gedaan de vorige keer. En in die tijd zal iedereen een soort code krijgen, 666, op rechterhand of op voorhoofd. En als je die code niet hebt, nou dan kun je morgen wel naar de supermarkt gaan, maar je krijgt geen broodje mee. Bij de kassa zeggen ze, wij kennen u niet, u staat niet in ons systeem, u bent niet geregistreerd en je kunt het dus vergeten. En de hele handel ligt stil voor iemand die dit weigert. Nog sterker, je wordt gedwongen een knieval te maken voor een beeld van een man. Dus een man die van zichzelf zegt dat hij God is en dat hij groot is en dat hij eer wil. Die man die zit ergens op een troon, maar er wordt een beeld, een soort monument voor hem neergezet in Jeruzalem. En iedereen moet een knieval maken, moet voor dat beeld gaan buigen. Vroeger hadden de vrienden van Daniel ook al zoiets meegemaakt en toen hebben ze geweigerd. 3 van die vrienden deden dat niet. Resultaat, een verdrukking, een vuuroven, staat in de Bijbel in Daniel, hoofdstuk 3. In de toekomst gaat het echt heel spannend worden, heel moeilijk. En dat is na onze tijd, zegt dit Bijbelboek. Maar in diezelfde tijd is er ook iets anders. Er zijn dus mensen die 666 op hun voorhoofd hebben. Of op hun rechterhand. Maar er zijn ook mensen die iets anders op hun voorhoofd hebben. De naam van de Vader en de naam van de Heer Jezus. Dat is het contrast tussen hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. En dat contrast is, nou ja, vlijmscherp vind ik eigenlijk. Het is dus ook een teken op je voorhoofd, maar van een hele andere orde. De mensen die dat teken van de Vader en de Zoon op hun voorhoofden hebben, worden hier genoemd de 144.000. Die hadden we al eerder gezien in onze studies, in onze overwegingen. Want in hoofdstuk 7 werden ze al gezien. 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. Uit elke stam 12.000. 144.000, 12 stammen keer 12. 144.000 verzegelden. En die worden hier in die tijd, nu het razend moeilijk is en iedereen meegaat met die hele stroom van aanbidding, van een soort godsverering, maar dan voor een mens. Iedereen gaat mee met die stroom van godsverering voor een mens. En die 144.000, die doen dat niet. En die lopen risico. Het is niet zonder gevaar. En die 144.000 worden nu rondom een beest gezien. Nee, rondom het lammetje gezien. Het verkleinwoord is gebruikt, zei ik de vorige keer. Het is zo bijzonder dat je in dit boek Openbaring, in die vreselijke druktijd, heel erg moeilijk is het dan, toch een gezelschap van 144.000 mensen vindt rondom het lammetje. Op de berg Sion. En de berg Sion staat in de Bijbel altijd voor de koning, die gaat regeren, de Sionsberg, de koningsplaats, Jeruzalem. Daar zal het gebeuren. 144.000 zijn daar rondom het lammetje. Niet met een teken 666, dat hebben ze geweigerd, maar wel met de naam van God de Vader en God de Zoon op hun voorhoofd. En die 144.000 die gaan daar zingen. En daarom heet de toespraak van vandaag een beetje de Aubade in Jeruzalem. Ze gaan daar zingen, een nieuw gezang, een nieuw lied. En dat nieuwe lied heeft maar één onderwerp. Dat is de Heer Jezus. Als je hem ziet, valt alles weg. Je weet het nog, hè, van die knuffel. Als je hem ziet, laat je het vanzelf los. Dat nieuwe lied zal worden gezongen. En dit is een lied alleen te leren door die 144.000. Mijn vader was muziekleraar aan het eind van zijn leven. Hij was vroeger typograaf geweest en heeft later van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Hij gaf muziektherapie en hij dirigeerde en hij componeerde. Op zijn manier. Dus het zal waarschijnlijk nooit een grootheid in deze wereld worden, voor zover ik het kan beoordelen. Maar hij is overleden. En de predikant van zijn kerk deed uiteraard de rouwdienst. En de tekst voor die rouwdienst vergeet ik niet zo makkelijk weer, want dat was deze tekst. Niemand kon het gezang leren dan de 144.000. Hij bedoelde te zeggen, de predikant, hij heeft anderen les gegeven, hij heeft anderen leren zingen, hij heeft anderen zelfs nieuwe liederen gegeven. Hè? Zij konden ze zingen. Maar er is nu een lied aan de hand, dat is niet voor anderen, dat is voor hem bedoeld. Of die toepassing nu juist is of niet, laat ik me los. Maar ik begreep de intentie van de voorganger en die was heel warm, die was heel liefelijk, heel bijzonder. 144.000 gaan daar zingen. En wie horen dat? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Ik zal je antwoord geven. Ik heb een aantal keren in deze studies, in deze diensten gezegd dat de gemeente, waartoe jij behoort, als je de Heer Jezus kent, als heiland, als verlosser, dat de gemeente hier weggaat. En ik heb ook gezegd dat dat misschien wel eens heel spoedig zou kunnen gebeuren. Ik heb ook gezegd dat wat we hier hebben te maken heeft met na nu, met na onze tijd. Dat betekent dat jij, als je gelooft in de Heer Jezus, al lang in de hemel bent. In het huis van de Vader zelfs. Maar dat jij als een soort toehoorder daar zit. En dat die aubade, dat zanggebeuren daar in Jeruzalem op de berg Sion voor de Heer Jezus, in elk geval door jou beluisterd wordt. Jij en ik zitten, laat ik maar zeggen, op de tribune. En we horen 144.000 mensen zingen. Nou, het Holland Koor is er niets bij. U vindt dit al geweldig. Nou vind ik ook, hoor, als er zo'n groot koor is. Mooie dingen. Maar dit is 144.000. En Als de Bijbel het heeft over het gezang Gods, dan wordt er gezegd dat ze daarin volleerd zijn. Dat ze behoorlijk geoefend hebben. Nu, we horen hen daar zingen. In de tijd dat bijna iedereen juicht voor die ene koning die hier op aarde zit en die van zichzelf zegt dat hij een god is, maar ondertussen alle mensen verdrukt en alle mensen het verderf in helpt, in de tijd dat het ongelooflijk moeilijk is, de grote verdrukking, is daar een gezelschap rondom de Heer Jezus en dat gezelschap zingt en dat heeft het over hem. Mijn hart trilt van blijde woorden, mijn gedicht zeg ik de koning voor, Psalm 45 vers 2. Het is alsof er iets opborrelt, alsof er iets opbruist. En jij en ik zitten ademloos te luisteren. Oh, je houdt niet van klassiek. Nou, zeg het dan anders. Maar we zitten ademloos te luisteren naar wat daar gezegd wordt. En of de klanken klassieke klanken zijn dan wel wat modernere, dat laat ik nu maar los. Feit is dat het gaat over de Heer Jezus. En wij zitten elkaar een beetje een port te geven. Zie je wel, die zingen ook al. Want u en ik kwamen in de hemel. U weet het nog uit Openbaring 5. Hè? Wat gingen we daar doen in de hemel? Ja, we zagen op een bepaald moment het lam staan als geslacht. Ook het lammetje. En wat gingen we toen doen? We gingen zingen. Ze zongen het nieuwe lied in de hemel. Dus we hadden ook al gezongen. Alle mensen die hem zien, die gaan zingen. Dat is mooi toch? Als je hem ziet, ga je vanzelf zingen. Misschien is de duivel daardoor zo happig op zingen. En gebruikt hij zang vandaag ook voor zich. En om zijn teksten de wereld in te slingeren. En het gevaar is behoorlijk groot. Ze zingen ter ere van de Heer Jezus daar op de berg Sion. En jij en ik zitten daarbij. We horen het aan. Beoordeling. Nou, u kijkt naar die zangers en u kijkt naar de Heer Jezus. En u denkt, het is correct. En waarom doet u dat? Omdat u weet, ja, zo hoort het. Want ik deed het zelf ook al samen met de gemeente mensen. 144.000 op de berg Sion in een tijd van grote nood. In een tijd dat alles de verkeerde kant op gaat. Het is bijna ademloos. En bovendien worden die mensen ook nog omschreven dat zij losgekocht zijn van de aarde. En ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Is dat een tekst voor celibaat? Is dat de tekst om te zeggen, ja, zie je wel, een beetje zanger zal toch op zijn minst celibatair moeten leven, zo van nooit getrouwd zijn. Is dat wat hier staat? Dat is natuurlijk wel gepoogd, dat snapt u. Dat zijn die teksten die je dan onmiddellijk eigenlijk gebruikt, als je dat dan toch wilt duidelijk maken. En dat staat er niet. U en ik worden ook in die zin maagdelijk genoemd. U weet, in 2 Korinthe 11, ik heb u, zegt Paulus, van de gemeente, u en ik, die delen maken van de gemeente, u en ik, die geloven in de Heer Jezus en de Heilige Geest hebben ontvangen, horen bij de gemeente. En zij worden gezien als een reine maagd. Ze zijn maagdelijk. Aan één man verloofd. Die ene man is niemand minder dan de Heer Jezus. Deze zijn maagdelijk. Dat betekent dat ze alleen voor hem zijn. Dat ze al hun knuffels loslaten. Al hun lieve dingetjes, moeilijk los te laten dingetjes, echt wegleggen en zeggen, Heer Jezus, u bent het. Dat gaan ze dan doen. En deze 144.000, die zullen het lam volgen waar hij ook heen gaat. Die hebben zich niet met vrouwen bevlekt. Ik weet niet of ik dat nog uit moet leggen eigenlijk. Ik reed gistermorgen naar een mannendag in Gouda. En dat ging over geloofwaardig. Ik heb er een paar keer gesproken. En je komt Gouda binnen en je wordt bekogeld met billboards waar inderdaad letterlijk billen op staan. Sorry dat ik het een beetje kort door de bocht zeg. Ja, u hebt er allemaal geen last van. Dat probleem hebt u allemaal gehad. U snapt het wat ik bedoel. We worden vandaag bekogeld. Op alle mogelijke manieren. En het is juist het unieke in de schepping. Het hele bijzondere van Gods schepping. wat onder sperrevuur ligt en wat gewoon verknald en verknipt wordt, op alle mogelijke manieren misbruikt wordt. Deze zijn maagdelijk. Ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt. Nog een keer, dat betekent niet dat ze niet getrouwd zijn. Maar ze hebben iets van Gods ordening, van iets van Gods scheppingsorde begrepen. En ze willen zich daaraan houden. En ze volgen het lam waar het ook heen gaat. Ze zijn gekocht uit mensen voor God en voor het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. En nu wil ik gewoon eerst iets kwijt. De betekenis is dat er in de tijd van grote nood, in de tijd van grote verdrukking, in de tijd dat alles op zijn kop staat en alles verkeerd gaat, een tijd van een machthebber is die alle aandacht op zich vestigt en van zichzelf zegt dat hij God is, en een tijd dat de antichrist tekeer gaat en de wonderen en tekenen van de leugen te vinden zijn, in die tijd is er één klein groepje, relatief klein, toch? Die rondom het lam staat. En het lam eert. Waar sta jij vandaag? Ik zeg niet dat dit onze situatie van vandaag is. Ik wil dus eerst zeggen, de uitleg is dat in die tijd, als het zo moeilijk is, dit toch gaat gebeuren. Maar waar sta je vandaag dan? Als wij dit nu in onze Bijbels hebben, broeders en zusters, beste vrienden, ik spreek je nu even aan als gelovige. Ik ga er dus van uit dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Als dat niet zo is, spreek dan. Kom dan, zeg dan iets, trek aan de bel en doe iets. Maar goed, laten we dus zeggen dat we als gelovigen hier zitten. Waar staan we dan vandaag? In een tijd dat alles de andere kant op gaat. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, ik ben geen sportvisser, ik heb nooit gevist. Misschien in troebel water, maar verder ook nooit. Maar ik hoorde gisteren iemand zeggen dat een gezonde vis met vinnen en schubben tegen de stroom opzwemt. Nu, dat spoort met mij, met mij valt dan een soort kwartje van Leviticus 11, weet je wel, de reine vissen, dat zijn vissen met vinnen en schubben. Israël at alleen maar vissen met vinnen en schubben, dus een paling niet bijvoorbeeld, want dat is een aaseter, dat hoorde niet bij het heilige. Maar goed, een vis met vinnen en schubben, als hij gezond is, zwemt hij tegen de stroom in. Kan dat ook, maar doet het ook. En dat is 5 meter vooruit en 3 meter achteruit en weer 5 meter vooruit en 2 meter achteruit. En nou, en dat gaat maar heen en weer. Natuurlijk is zo'n vis een keer moe, kruipt weg achter een dammetje, achter een steen, achter een rotsblok en gaat daarna weer verder. Een gezonde vis zwemt in de richting van de bron. Een niet gezonde vis denkt, ja kom, ik zal maar eventjes zwemmen, zeg, schuim me erover uit, het is veel te moeilijk, ik ga gewoon met de stroom mee. Waar komt een niet gezonde vis terecht? Nou, ongeveer waar die piranha staat en je zegt, hap, ik heb je, weet je wel. Of een kleine haai of zo, of een ander land, een beer, die met zijn poot zegt, dit is... En bovendien, een niet gezonde vis heeft wit vlees, mooi vet vlees. En een hele gezonde vis heeft rood vlees. Allemaal spieren, bloed doortrokken. Zo, ik doe net alsof ik verstand van vissen heb, als ik lieg, lieg ik een ander na. Nee, maar ik snapte het beeld en u snapt het ook. Toch? U snapt het, hè? Een gezonde vis, misschien met horten en stoten, maar gaat toch in de richting van de bron. En een niet gezonde vis gaat precies de andere kant op. En komt uiteindelijk daar terecht waar het zout water komt, of waar de haaien zijn, of waar de tegenstanders zijn. En die zeggen, hap, ik heb je. Tegen de stroom inzwemmen. Nou, dat is best moeilijk vandaag. Ik vraag je, waar sta je? Bij wie ben je? Bij wie hoor je? En sta je ook om de Heer Jezus heen, om hem een lied toe te zingen? Wat is er eigenlijk aan de hand met een gemeente? Waar 2 of 3 samen zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is hij in het midden van hen. Stel dat de Heer Jezus letterlijk in ons midden zou komen. Zou u dan naar een preek van mij luisteren? Ik vermoed van niet. Is de Heer Jezus hier? Jawel, hij is aanwezig. Maar stel nu eens dat we dat echt zouden beleven. Wat gaan we dan doen? Gaan we hem bejubelen. Gaan we hem eren. Dan gaan we hem groot maken. Dan gaan we hem aanbidden. Dan gaan we zeggen, Heer Jezus. Nou ja, niet de handen omhoog in uw kring. Goed, dan maar achter uw rug. Doet niet. U gaat hem prijzen. Gegarandeerd. U blijft niet achter. U gaat hem alle eer, alle hulde, alle jubel brengen. Dat doet u. Want u ziet hem en u laat uw knuffel, ook uw theologische knuffel, ook uw orthodoxe, u laat ze los en u zegt, Heer Jezus, u strekt uw handen uit naar hem. Dat gaat er gebeuren. En ik ben er diep van overtuigd dat dit stukje, ook al ligt dat in de toekomst, een enorme omschrijving is van wat wij vandaag zouden moeten doen. We kunnen heel theoretisch praten over Openbaring 14. En we kunnen doorgaan met de oordelen. Maar we kunnen ook zeggen, in de eerste plaats moeten we de vraag stellen, Heer Jezus, wie bent u voor mij? En wie ben ik voor u? Wat doe ik voor u? Hoe ga ik met u om? En wat gebeurt er in mijn leven? En kan ook van mij gezegd worden dat ik alleen voor u ben, Heer Jezus. U bent de enige. U bent de echte. U bent de levende. De 144.000. U snapt het een beetje. Als ik op de berg Sion sta, dan wil ik wel graag gaan zingen. Het nieuwe lied gaan zingen. Ik heb het nieuwe lied niet. En ik weet zeker niet wat deze mensen gezongen hebben. Het is gewoon alleen maar voor die mensen, voor die categorie bedoeld. Maar in elk geval zingen ze voor de Heer Jezus. Ik hoop dat jij het ook doet. Een andere engel in de hemel in diezelfde tijd heeft een ander iets te vertellen. Dat is bij vers 6. In het midden van de hemel, een eeuwig evangelie had hij bij zich. Je moet je dus voorstellen dat alles op scherp staat. En dat er eigenlijk niet te leven valt. En dat een gelovige gewoon bijna vogelvrij verklaard is. Hè? Met andere woorden, er kunnen risico's gewoon aanzitten. Dat je gearresteerd wordt, dat je gedood wordt zelfs. Dat blijkt ook uit dit stukje. Zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Dat betekent dat er inderdaad risico's zijn. Enorme risico's. En toch is er in die tijd, als mensen misschien niet meer zo openlijk van de Heer Jezus vertellen, of van de komende koning vertellen, ik denk dat ik het zo zeggen moet, is er toch een eeuwig evangelie. Er zijn in elk geval drie verschillende evangeliën. Ik heb het niet over Matthäus en Marcus en Lucas en eventueel Johannes of een ander. Maar ik heb het over inhoudelijke verschillen. Johannes de Doper heeft het evangelie van het koninkrijk verkondigd. En ik heb al gezegd, dat evangelie van de komende koning wordt ook in die tijd verkondigd. De koning komt eraan. U pakt maar een lied uit de bundel Opwekking, maar het gaat altijd over de koning die komt. Dus dat is een evangelie van het koninkrijk. Zo wordt het ook genoemd. Dit evangelie van het koninkrijk zal worden verkondigd over de hele aarde. Als u dat wilt lezen, Matthäus 24, ik wil de tekst er straks wel even bij zoeken. Een van de, ongeveer vers 9 of vers 10 in die buurt. Alsjeblieft. Concordant. 14. Evangelie van het koninkrijk. Dat zal worden verkondigd over de hele aarde. En dat evangelie van het koninkrijk. Zo wordt het ook genoemd. Het evangelie van het koninkrijk. Maar u en ik hebben te maken met een ander evangelie. En dat wordt in Romeinen, de brief aan de Romeinen, het evangelie van God aangaande zijn zoon genoemd. Dat hebben wij niet bedacht, dat staat in de Bijbel. Dit evangelie wordt het evangelie van God aangaande zijn zoon genoemd. Dat God zo ver is gegaan dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor jou overgaf, om jou gelukkig te maken, om je blij te maken, om je voor altijd in het huis van de Vader te brengen. Dan gaat het over God de Vader, die met God de Zoon een route ging om jou en mij in het huis van de Vader te brengen, met alle zegen daarvan. Dat is ook een evangelie, het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Dat mag je vandaag vertellen. Als mensen vandaag horen, willen of zouden open zijn voor, dan mag je zeggen dat de Heer Jezus gekomen is om mensen in het huis van de Vader te brengen. Wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien enzovoort. Dat is een derde evangelie. En dat is het eeuwig evangelie. Dat hebben we hier. Dat is het eeuwig evangelie dat klinkt ook als mensen zwijgen. Ik heb hier in het verleden een paar keer iets over Job gezegd. Dat was omdat ik daar lezingen of studies over hield ergens in ons land of in het buitenland. Dat evangelie van Job is heel, heel bijzonder. Hè? Dat heb ik toen misschien al gezegd. Maar ik wil nog één keer daarop terugkomen. De Heere God zegt, als al die vrienden gesproken hebben, die eerste drie, die hebben het niet goed gedaan. Dan komt die vierde, die doet het wel goed. En als die vierde nog eigenlijk bezig is, neemt de Heere de draad daarvan over. De Heere gaat daarmee door. En die vierde begon al over de schepping. En dan gaat de Heere zeggen, goed, Job, we willen het. Hij had geen Bijbel. En er was ook geen Johannes de Doper of zo in de buurt. En de Heere zegt, ik wil het even met je hebben over de schepping. Kun je de dageraad ontbieden? Dat betekent gewoon s'avonds om bijna 7:30, 7:30 zeggende, nu is het morgen. Kun jij de sterrenbeelden eens een andere plek geven? Weet je, wil de dieren dan wat veranderen? Gewoon, laten we dat daar eens neerzetten en dat eens daar neerzetten, zo ongeveer. Ja, u zegt, dit is natuurlijk akaladabra, dat is natuurlijk onzin, dat kan niet. Nou ja, dat is eigenlijk wel de taal die de Heer bezig. Want hij zegt, maar ik heb het allemaal gemaakt. En ik heb die hele zaak in mijn hand. Ik kan dat, ja, maar kun jij dat ook? Kun jij ook iets veranderen in al die sterrenpracht? Nou, Job verbleekt al een beetje, u voelt dat. Want als de Heere God zo met je in gesprek gaat, zo kun je dat eigenlijk wel. Kun je wel bij de schatkamers van de hagel komen? En kun jij, nou ja, dat gaat nog een hele tijd zo door. En dan zegt de Heere, moest luisteren Job, ik heb ook nog wat schepselen. Niet mensen, ik heb dieren geschapen. Ook dieren geschapen. Er worden dieren genoemd en dan komt de Heere bij een krokodil uit. Dat moet je echt eens een keer gaan lezen in het boek Job. En dan zegt de Heere van een krokodil, moest luisteren. Job, ben je wel eens aan het vissen geweest? Heb je wel eens een krokodil aan de haak gehad, Job? Het is een beetje spottend bedoeld, zo van. Ja, dat kun je wel willen. Maar die krokodil lacht om jouw haak, hè, Job? Die gaat gewoon met jou en haak en zo aan de haal. Ik bedoel, daar gaat hij. Misschien zwaait die stok nog een keer, zo van. Nou, dat is mijn vertaling. Nee, maar ik wil graag dat u het snapt, dat het overkomt. En dat u gaat zien wat de Heere daar eigenlijk tegen Job zegt. Job, zou jij, als je een krokodilletje zou vangen, zou je dat als een speeltje aan jouw meisjes geven, talen in de Bijbel? Echt, zo wordt het echt gezegd. Zou je dat gewoon als een speeltje meenemen voor jouw kindertjes? Nou, iedereen weet wat het antwoord is. Nee dus. Job, wie is niet bang voor een krokodil? Durf je in de buurt te komen? Nee dus. Job, ik heb die krokodil gemaakt. En Job verbleek nog meer. Jongen. Dus de Heere is nog sterker dan een krokodil. De Heere is nog meer dan dat sterkste beest. De Heere is nog meer dan. En de Heere zegt, Job, moet je luisteren. Wie zou dan in mijn nabijheid komen en gespaard blijven? Niemand. Als God de schepper zulke schepselen kan maken, wie is God dan? Onze God is een verterend vuur. Wie kan naderen? Wie kan God zien en leven? Wie kan daar dichterbij komen? Wij met onze grote mond, Hollandse grote monden? Nee. Niemand. En daarom is God naar ons toegekomen in de Heer Jezus. Snapt u? Maar goed, even stel dat u nog niks wist van de Heer Jezus, dat gewoon nog nooit gezegd zou zijn, zou u dan niet een beetje respect voor die God krijgen? Als u achter de schermen zou kunnen kijken, en de Heer zegt, u hoeft niet eens zo ver, je kunt gewoon in de natuur rondkijken, je kunt gewoon dus even kijken wat er allemaal is door mij gemaakt. En als je dat dan ziet, word je dan niet een beetje bang of een beetje onder de indruk? Nou, dat is het eeuwige evangelie. Dat is het eeuwige evangelie. Onder de indruk komen van God die de schepper is. God die boven alle dingen staat. God die hoog verheven is. En of u hem nu wel of niet kunt benaderen, u krijgt respect voor God. En dat is nu precies wat er bij Job gebeurt. In Jobs verhaal is er geen sprake van de Heer Jezus en geen sprake van een verlossing. En toch weet hij, de losser is er. Hoe weet hij dat? Omdat God hem niet heeft overgegeven aan het hele gebeuren daar. Hier staat dat een eeuwig evangelie is met een inhoud van vreest God, geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt hem. En dan komt het, waarom moet je hem aanbidden? Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Precies, de schepping. Alleen maar de schepping. En ik vind ook dat we mensen zullen moeten zeggen, wie ze ook zijn, als jij in de schepping rondkijkt, dan kun je maar één ding ontdekken, de God over wie wij spreken bestaat. Natuurlijk probeert de duivel dat om te buigen. Natuurlijk heeft hij een programma. Ah, een miljoen jaren geleden was er een heel klein celletje en dat heeft zichzelf wat doorontwikkeld. Nou, daar gaat hij. En u voelt het. De hele wereld staat op zijn kop. De leugenaar van het beginnen is ook in die zin al lang bezig geweest. Hij is niet nu begonnen met iets te zeggen. Hij is al lang bezig om het hele goddelijke van onze Here weg te nemen. En het scheppende en het krachtige en het niet te benaderen van God, dat heeft hij al lang weggenomen. En hij denkt dat het hem gelukt is. Nou, het is ook al heel ver heen. Het eeuwig evangelie. Je moet je dus voorstellen in de tijd dat alles op scherp staat en er niets, bijna niets meer veilig is. Alles meegaat in een aanbiddingsdienst voor mensen, voor de demonische machten in die tijd. En antichristelijke invloeden met wonderen en tekenen van de duivel zelf. In die tijd zijn er op de berg Sion 144.000. En je zou zeggen, ja, nou, die zingen zijn daar aan het zingen. Maar oh, die arme mensen dan daaromheen. Het is een engel die zegt het eeuwig evangelie. En al die mensen dan die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord vandaag. Die zijn dus allemaal verloren? Nee dus. Die hebben ook het eeuwig evangelie. Weet u dat er bij de meest primitieve volkeren een enorm godsbesef is? Of ze dat zo noemen zoals wij dat noemen, natuurlijk niet, want ze hebben geen Bijbel. Maar ze hebben wel heel diep in hun hart respect, godsbesef, norm van God. Dat is het eeuwig evangelie. Moet je vandaag dus zeggen, mensen gaan maar niet meer naar de kerk, gaan maar niet meer naar evangelisatieavonden, gaan maar niet meer naar Maranatha. Die zeggen, loop gewoon in het bos en je ziet God, je komt God tegen, elke boom, elke bloem. Daar is God, daar is God. Is dat niet waar? Nou, het is wel waar. Maar God zegt, het is nu de tijd van het evangelie van God aangaande zijn zoon. En je komt God tegen bij die bomen, maar je komt de Heer Jezus niet tegen. Sorry, hij is ook de schepper. Maar er wordt niet van hem verteld. Door die bomen spreken niet. Prinses Irene kan wel zeggen dat ze het wel hoort. Maar ik denk dat ze in de war is. Ze moet naar een psychiater voor zover ik het kan zien. Nee, ik wil gewoon even heldere dingen hebben. Gewoon, het is nu de tijd van het evangelie van God aangaande zijn zoon. Maar dat wil niet zeggen dat mensen die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, dus geen talen van God horen. Psalm 19 zegt zo schitterend, het is geen talen van woorden. Maar je hoort het wel, het is er wel, het is wel een sprake. De dag doet sprake toekomen aan de nacht en de nacht aan de dag. Het is de taal en de schepping. Psalm 19, het eerste stuk. De hemelen vertellen Gods eer in het uitspansel, verkondigt het werk van zijn handen. Verkondiging, blijde boodschappen. Nu, het eeuwige evangelie. Een andere engel zegt in diezelfde tijd, als de antichrist alle macht heeft en op het punt staat om door te breken en alle mensen in een maalstroom komen om dat beeld van het beest te aanbidden en daar een knieval voor te maken, zegt een andere engel, en toch, gevallen is het grote Babylon. Nou, het is nog niet gebeurd. Maar het is alsof ineens de hemel zegt, denk je dat dit stand houdt? Ik ga je nu zeggen dat daar een einde aan komt. De verdeling, de details van het gevallen is het grote Babylon, komen veel later in dit boek. Maar het is alsof op dat moment geproclameerd wordt en het eeuwige evangelie klinkt. Hoe die beestenboel ook zich gaat roeren, het evangelie klinkt. En er blijft geen spetter heel van de antichrist in al zijn antichristelijke plannetjes en van zijn hele aanbiddingscultus voor een beeld van het beest. In die tijd is dat zo, maar daar zal niets van overblijven. Eigenlijk is het heel wijs dat de Heere God dat zo zegt. tegen ons. Sommige mensen hebben het misschien een beetje benauwd vandaag. Het is ook niet zo makkelijk. Het is spannend. Vorige week had ik het al over virussen in de computer en het kraken van pincodes, het dupliceren van pasjes. Je bent gewoon bang. Mensen worden bang op straat, kan zomaar iets gebeuren, worden bang voor van alles en nog wat. Het is onrustig. Er is enorm veel stress vandaag. Angst, onzekerheid. En toch, gevallen is het grote Babylon. Betekent dat een gelovige geen moeite zal kennen? Nu, in de eerste plaats wordt de moeite getekend die mensen zullen ontvangen, mensen zullen krijgen die de Heer Jezus niet kennen. En eigenlijk moet je dit heel scherp eens een keer gaan lezen. Wat gebeurt er met iemand die de Heer Jezus niet kent? Misschien heb jij je een verwijt gemaakt. Van ik heb mijn buurman nooit verteld van de Heer Jezus. Dat is een oud gedicht, hè? Mijn buurman is vannacht gestorven en ik heb hem niet verteld van Jezus. Nou, dat vreet aan je. Dat vreet echt aan je. En soms wordt dat een soort motief van ik moet vertellen, ik moet getuigen, ik moet. En ik durf niet en ik durf niet en je komt in een kramp en ik moet en ik moet en ik moet. Ik denk ook dat we hier zijn om te getuigen. Ieder op zijn eigen manier. En als jij het met een bloem kunt, of met het helpen van de buurman om een spijker in de muur te slaan, of hem misschien op weg te helpen in zijn computerprogramma, wat het dan ook is, doe het. Maar die buurman heeft, ook al zou jij nog niets gezegd hebben, geen excuus. Want er stond in zijn tuin ook een boompje. Begrijp je wat ik bedoel? Dat neemt de spanning bij mij een beetje weg. Ik mag niet falen, ik wil ook niet falen, ik wil vertellen van de Heer Jezus. Maar stel dat je het niet gedaan hebt. Hij heeft wel een boom. Of een bloem. Of hij heeft misschien een keer naar sterren gekeken. Of. Dat is het eeuwige evangelie, dat klinkt nu ook, in die zin. Dat is geen, gemakzuchtig alibietje voor de gelovige die nooit wat zegt. Want dat vind ik niet eerlijk. Dat klopt ook niet. Dat kan niet. Je zult vandaag aan de Heere moeten zeggen. Heere, u zei, gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in heel Judea en tot aan de einden van de aarde. En dan moeten we dat ook doen. En ons Jeruzalem ligt niet daar ergens in het Midden-Oosten. Ons Jeruzalem ligt toevallig hier bij ons. En we roepen al 1000 keer dat het ongelooflijk makkelijk is om ver weg te vertellen van de Heer Jezus. Niemand kent je, niemand lacht je uit. En als ze dat al doen, zeg je, nou, zal maar wat, ik ga weer weg. Maar we moeten vertellen van de Heer Jezus. Maar stel dat je dat niet deed, dan is het toch nog een eeuwig evangelie. Maar mensen die de Heer Jezus niet kennen, en die meegaan in die stroom van enorme aanbidding voor demonische, occulte machten, die een merkteken op hun rechterhand hebben, die ontvangen het oordeel van God. En ik zou zo graag willen zeggen, beste mensen, je moet vandaag een keus maken of je de Heer Jezus wilt aannemen, ja of nee. Dan moet je geen gras over laten groeien. Niemand weet of het morgen nog kan. Die meneer die in de trein zat, die in de auto zat vlakbij Veenendaal en onder een trein kwam. Misschien een gelovige, misschien, ik weet het niet. Ik ken de naam niet, ik weet van niets. Ik heb het alleen maar gehoord. Die rijdt misschien naar iets. Het is in één luttel secondetje gebeurd. En jij dan? Stel dat het jou zou zijn overkomen. En niemand van ons weet of we echt weer thuis komen. Is dat een soort bangmakerij? Nee. De Heer zegt, kom nou alsjeblieft. Nu het nog de tijd is, nu het nog kunt, nu het nog de dag van Gods genade en van Gods liefde is, geloven in de Heer Jezus. Want als je dat niet doet, dan sta je uiteindelijk in die maalstroom mee te doen met de hele hoegemeente. Want God zendt je een geest van de leugen om de geest van de dwaling om de leugen te geloven. 2 Thessalonicenzen 2. En dan gaat er echt van alles mis. Oordeel van God. Die oordelen worden nog aangestipt. Die komen helemaal aan de orde. Openbaring 16 gaat daar heel duidelijk over door. De oordelen van God. Maar de heiligen, de mensen die voor de Heer Jezus getuigen, die mogen volharding in de Heer Jezus en het geloof in de Heer Jezus bewaren. Toch zouden er in die tijd ook mensen, zullen er in die tijd ook mensen sterven. Dat zijn de martelaren. En die worden hier genoemd zalig de doden die in de Heere sterven van nu aan. In Johannes staat dat mensen in hun zonde kunnen sterven. En hier staat dat je in de Heere kunt sterven. Weer zo'n enorm contrast. Zalig de doden die in de Heere sterven van nu aan, zegt de Geest. En dat ze rusten van hun moeite. U hoort het de Heer Jezus zeggen, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Ze rusten van hun moeite, alle zorg valt weg. Alle hectiek van hun leven verdwijnt. Het enige dat overblijft is de Heer Jezus. In een tijd van grote nood zijn er ook martelaren. En ik weet uit Openbaring 11, en we hebben er al een paar gezien, die echt gestorven zijn in die tijd. Dat zijn die martelaren. En ze zullen met de Heer Jezus regeren, ze zullen met hem heersen. Zalig de doden die in de Heere sterven. Nou, ik roep het vandaag ook wel eens. Zalig de doden die in de Heere sterven. En ze rusten van hun moeite en hun werken volgen hen na. Zelfs dat is ook vandaag gewoon toe te passen. Maar het staat hier in de samenhang van die tijd. De tijd van grote nood, de tijd van grote spanning. Bijna niet aan te ontkomen. Je zou zeggen, we komen er nooit en nooit uit. Ook zoiets ontsnap je niet. Toch? Blijdschap. Er is vreugde. Hemelvreugde. Hemelvreugde reeds op aarde. Te weten, Jezus mint ook mij. Dat is mij meer dan alles waard. Zou jij je knuffeltje graag mee willen nemen naar boven? Of zou je hem los willen laten? Soms zeggen heren, ik kan hem niet loslaten, of het je werk is, of je hobby, of nou ja, vul me wat in. Hè? Ik bedoel, er is altijd iets. Hè? Kun je het loslaten? Nee. Maar pas als je hem ziet, zeg je, och heer, laat me los. Dan ben je zo geboeid door hem. Het is zo fantastisch als je de Heer Jezus kent. Dan hoef je niet bang te zijn, dan hoef je geen angst te hebben. Kan het dan niet moeilijk zijn? Ja, dat kan best moeilijk zijn. Maar het is echt de moeite waard om hem te kennen. En mensen die hem niet kennen, die zullen die vreselijke tijd moeten meemaken. En dat gun ik ze niet. Paulus zei daarom, net als de vorige keer, citaat. Wij dan wetende de schrik des Heren overredende mensen, laat u met God verzoenen. Als je nu weet dat dit gaat komen, ga je dan niet tegen je buren zeggen, Heer Jezus komt. En ik hoop dat u het op uw manier zegt. We hebben een buurvrouw die we niet kunnen bereiken en buren, als ze Bosniërs zijn, spreken geen woord Nederlands. Maar ik denk dat Henny haar hart heeft gekregen. Dat bleek vanmorgen. Zo'n grote pompoen, weet je wel, is voor jullie. Nou, dat duidt ergens op. We hebben haar een Nieuw Testamentje gegeven in het Bosnisch en een paar evangelieboekjes in het Bosnisch. En ze hebben ze niet teruggegeven. Ze hebben ze zelfs gelezen. Of ze bekeerd zijn. Ik kan dat ze niet eens vragen. Doet u het op uw manier. Doet u het alsjeblieft. Vertel van de Heer Jezus. Zeg alsjeblieft dat de oordelen komen. En dat je in deze tijd dit stuk uit de Bijbel hebt. Om ook mensen vandaag te helpen en te waarschuwen. Maar jij en ik. We mogen ditzelfde plaatje eens een keer leggen in ons eigen hart, in ons eigen leven en ons dan de vraag stellen. Waar sta ik dan? Wat heb ik gedaan rondom de Heer Jezus? Ga ik rondom de Heer Jezus ineens alle narigheid vertellen die me overkomen is en eigenlijk een beetje in debat gaan met de Heer? Want we zijn het niet met u eens, Heer. Dat had u eigenlijk anders moeten doen. Dat had daar of daar anders gemoeten. Of zeggen we Heer Jezus, dank u.